De Bewuste Leiders podcast wordt mogelijk gemaakt door Anahata Center. Retretes en trainingen in Spanje en Nederland. Kijk voor het actuele aanbod op www.anahata.center. Bedrijf verkocht en dan. Mijn naam is Roald Loegmakers, host van deze Bewuste Leiders podcast. En in deze aflevering ga ik in gesprek met Ralf Wolbrink. Ralf verkocht in 2022 zijn internetmarketingbureau. Een zet die veel ondernemers als doel hebben. Maar dan, wat ga je dan doen als je bedrijf je lust en je leven was? Ik ga er vandaag met Ralf over in gesprek. Vind je dit een mooi gesprek? Deel dan de link met vrienden en bekenden en geef dit gesprek een duimpje of een aantal sterren. Dank je wel. Welkom Ralf.
Dankjewel. Superleuk om hier te zijn.
Ja, mooi man. Tof dat je er bent vandaag. Wij kennen elkaar ondertussen al wat langer. En tijdens een lunch afgelopen januari ontstond het idee om een gesprek samen op te nemen.
Ja.
Voor mensen die jou niet kennen, kan je wat meer vertellen over jezelf?
Zeker. Ik ben Ralf. Ik ben 41 jaar. Ik woon samen met mijn vrouw en mijn zoontje in Mataró, een stad net iets boven Barcelona. Daar wonen wij nu 3 jaar. Nou, het is geen toeval dat ik daarheen ben gegaan. Mijn vrouw is Spaans. We hadden eigenlijk altijd het idee, we hebben altijd in Nederland gewoond samen, om uiteindelijk een keer terug te gaan naar Spanje. En nou, je zei het al, ik heb een business verkocht en dat was heel het moment dat wij een keer die stap konden gaan zetten om dat te doen. En dat is 3 jaar geleden gebeurd. En sinds ja, ik zit hier heerlijk, dus mij krijg ik voorlopig niet meer weg.
Nee, jij zit goed.
ik zit heel goed.
Nou ja, Ruud, ik heb gezien waar je zit en dat is helemaal top. Lekker aan de kust.
Ja.
Loopafstand van het strand,
ja.
Dat hebben wij dan hier weer niet. Maar dat is, ja, er moet altijd wat te wensen overblijven. Maar je zit daar goed. En heb jij je bedrijf verkocht om hier naartoe te gaan? Of was de exit van je bedrijf een soort logisch gevolg?
Nou, het was eigenlijk helemaal nog niet de bedoeling om te verkopen. Okay. Ik had mijn business opgestart met een compagnon. En wij hebben dat 14 jaar gehad. En uiteindelijk was het idee om dat een keer te gaan verkopen. Omdat we allebei nog heel jong zijn en nog veel meer plannen hadden. Maar we waren eigenlijk nog helemaal niet voornemens om te gaan verkopen. En er waren wel eerder partijen geweest die interesse hadden getoond, maar toen kwam er een punt dat er een partij was die vroeg van, kunnen we een keer praten? We zijn geïnteresseerd. En uiteindelijk hebben we dat laten landen en is die keuze gemaakt. Dus het was niet om te verhuizen naar Spanje. Mm-hmm. En grappig genoeg is het zelfs zo dat nadat we het verkocht hadden, dat alle deuren open stonden, alle opties waren op tafel. Ja. Dus dan heb ik met mijn vrouw ook gekeken van, nou, wat gaan we doen? Toen hebben we heel mooi een lijstje gemaakt met voor's en tegens.
Yeah.
En daar kwam uit dat wij in Nederland zouden blijven.
Oké. Okay.
dat was de overduidelijke keuze. Mm. Daar hadden we ons aan gehouden. En een maand later hadden wij een huis gekocht in Spanje.
Ja, oké. Okay. De energie gaat waar stroomt waar die naartoe moet stromen dus.
Ja, het lijstje was 100% rationeel.
Oké. Okay.
Het hart zei echt wat anders.
Ja. En tussen aankoop en vertrek, hoe lang zat daar dan tussen?
Aankoop van huis.
Ja.
Een paar maanden. Okay. We hebben een nieuwbouw gekocht, dus we konden er in principe gelijk in.
Ja.
Ons huis in Nederland konden we ook heel snel verkopen. En ja, het was eigenlijk in de zomer waarin we, nou, ik denk dat er 3-4 maanden tussen heeft gezeten.
Dat is wel rappie rap.
Ja. Ja. Ja, ja. Nou wisten wij natuurlijk al wel een beetje waar we heen gingen. Ik bedoel, ik ken de omgeving hier, ik ken het land, de cultuur, de taal. Dus in die zin is het niet een megalang voorbereiding nodig gehad. Dus.
Nee, want jouw vrouw komt uit de regio Barcelona. Ja. En jouw schoonouders wonen dus in de buurt. En jouw zoon sprak sowieso al Spaans?
Die is tweetalig opgevoed. Dus het enige wat hij nog bij moest fietsen was Catalaans.
Ja. Ja, nou ja, maar dat is wel mooi. Dat verkleint wel de drempel. Want dat zijn dingen waar sommige mensen die nu kijken om naar deze regio of naar Spanje te gaan, die lopen dan of tegen een taalbarrière of daartegen aan van ja, dan moet mijn kind naar een Spaanse school. Hoe gaat dat?
Ja.
Weet je, als je de taal spreekt, dan ja.
Ja, dat helpt enorm. En dat je ook het weet, de cultuur. En onze zoon is opgevoed met de cultuur, dus de gewoontes.
Ja.
Maar ook het eten en dat soort dingen. Dat is allemaal voor hem normaal.
Ja.
Dus in die zin dan maakte dat het een stuk makkelijker.
Ja. Mooi man. Ja, leuk. Maar wat ik wel uit je... Er was niet echt een exit-strategie.
Nee.
Uit je bedrijf. En dat is... veel mannen die ik spreek die een eigen bedrijf hebben... die hebben een droom. En die droom is... Ik bouw een imperium of een eigen bedrijf, een eigen zaak. Of ik bouw een systeem en dat maak ik dan verkoop klaar. Dus dan is er ergens een stip aan de horizon, een exit. Die hoor ik bij jou mogelijk. Maar niet op het moment dat je die exit hebt gemaakt. Dan, ja, hij kwam op tafel. Maar het was niet dat je er aan het achteraan jagen was.
Helemaal niet zelfs. Nee, we hadden wel echt voornemens om het ooit een keer te doen.
Mm-hmm.
Maar we hadden ook een doel met onze business. En uiteindelijk dat doel hebben wij voor onszelf eigenlijk helemaal niet bereikt.
Nee.
Dus het was eigenlijk de bedoeling dat we pas zouden verkopen wanneer we dat, die stip hadden. Maar dat was helemaal niet om rijk te worden, om zoveel geld te hebben, wat dan ook.
Nee.
Het was meer van, ik wil nog veel meer leuke dingen doen.
Ja.
Ik wil niet tot mijn 65ste dat doen wat ik deed.
Ja. Omdat er nog meer te doen is dan alleen dat.
Ja, ik ben iemand met meer ideeën dan tijd. En ik heb in die tijd dat ik mijn bureau had... eigenlijk altijd al die plannen aan de kant gezet.
Ja.
En echt gewoon pure focus op die business te bouwen. Dus uiteindelijk was het de wens om daar wel een keer wat mee te gaan doen. Met alle ideeën.
Ja, mooi. Nou ja, daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Daar heb ik nog wat over opgeschreven. Maar voor de mensen, de ondernemers vooral die... ik spreek... cliënten, ondernemers, die hebben een plan. Die hebben wat jij zegt, die stip op de horizon. Als we dat hebben bereikt of gecreëerd of zoveel omzet of optimaliseren, weet je wel. Dan worden er 3 jaar lang worden de kosten gedrukt. Wordt er om die verkoopprijs omhoog te sturen. Ja, jij was daar dus niet mee bezig. Dit kwam along the way. Maar veel mannen zijn daar dan mee bezig met hun bedrijf, met hun MT of whatever dat ze hebben. En dan verschuift die stip. Dat zie ik vaak. Dan is er bijvoorbeeld, we moeten eerst 5 miljoen omzet hebben. Die 5 miljoen, dat gaat wel lekker. Nou, misschien kunnen we er 8 miljoen van maken. Die 8 miljoen. En dan, laten we er 10 miljoen van maken. Dus, en daarmee komt er dus gewoon 3, 4, 5 jaar in die tijdspanne komt erbij. Waar ik dan de vraag stel, wanneer is het genoeg? Ja. Wanneer is het goed? En als ik nu die vraag aan jou, was het voor jou goed? Dit kwam toevallig voorbij. Had je het ook gedaan als het... kennelijk voelde het goed, laat ik het zo stellen.
Ja, wij hebben in de, bij de waardebepaling, dat soort zaken, hebben we externe adviseurs ook ingehuurd. En die hebben ook het plan geschetst, zeg maar, van wat als je nu 2 jaar doorgaat in deze, met deze prognose, met deze omzet, et cetera. Hadden we veel meer geld eruit kunnen halen.
Mm.
Maar inderdaad, wanneer is het genoeg? En eigenlijk was dit het moment dat veel dingen samenvielen. En het was gewoon goed zo. En wat ik zei, voor mij is geld is een tweede. Maar dat is niet het primaire waarvoor ik deze keuze heb gemaakt.
Nee, je bent er ook niet slechter van geworden?
Nee, zeker niet. Nee, dat ook niet.
Nee. Maar goed, dat kan wel eens de issue zijn in de interne en externe strijd tussen het besluit nemen van om te gaan. Want verloor jij met je verkoop van je bedrijf, verloor jij ook een stukje van jezelf? Of was het een opluchting? Of was het, mis je het wel eens?
Ik denk dat ik zeker wat verloren ben. Wist ik eerst niet. Eerst voelde het als een soort van opluchting, omdat je even, het is jarenlang dat je een bepaalde verantwoordelijkheid op je schouders draagt. Mm. En je,
je krijgt tijd en ruimte.
Ja, exact. Het is inderdaad tijd en ruimte. Maar dat had ik zwaar overschat. Hoe lang dat effect zou zijn.
Mm.
Want op een gegeven moment merkte ik al heel snel van iedereen gaat zijn wereldje, zijn leventje door, wereld draait door, et cetera. En bij mij stond het opeens stil. En dat vond ik wel een zwaarder gat dan ik had verwacht eigenlijk. En die kwam heel snel na de verkoop. Ik heb na de verkoop nog een half jaar heb ik de transitie begeleid. Maar toen merkte ik al langzaam zeker van
je wordt letterlijk uitgefaseerd.
Ik ben overbodig.
Ja.
En dat gevoel, dat werd steeds heftiger toen ik helemaal thuis zat.
Ja.
Dus mijn intentie was om een jaar lang eigenlijk niks te doen. Mm. Dat was het plan. Ik had het idee om heel veel hikes te gaan doen. Ik had meer tijd met mijn gezin. Dat soort zaken. Maar ik merkte heel snel dat ik me ongelooflijk verveelde.
Okay.
Dus ik moest echt wel wat doen. Dus binnen een maand was ik alweer project aan het opstarten. Dus dat was zeker een gat na die tijd.
Ja, het zwarte gat. Een beetje het zwarte sportersgat. De voetballer die de hele jeugd alles heeft gedaan. En dan op 36 is zijn carrière voorbij. En dan wat nu?
Nou, het was meer een soort van onrust. Het feit van dat je niks hoeft te doen. Mm. En dan die ruimte, dat benauwde me eigenlijk een beetje. Mm. Dus het was niet zozeer echt een zwart gat van wat moet ik nu. Mm. Maar meer nu heb ik heel veel tijd. Ik vind het zonde om die tijd te verklanten met allemaal dingen die niks opleveren. Dus ik wilde wat doen met alle ideeën die ik had.
Ja, met de energie of vond je het lastig om te vertragen, om te zijn in het moment?
Beide, absoluut. Oh, ja. Maar ik was echt gewend om gewoon altijd te gaan.
Ja.
En dan opeens niet meer. En dat kriebelde te veel, dat jeukte gewoon.
Ja.
Dat maakte me heel onrustig.
Ja, snap ik. Ja, ik heb van dichtbij een kennis die had een bedrijf, een retailbedrijf. En dat verkocht hij op zijn 52e. En daar heeft hij goed geld voor gekregen. Maar ja, en toen, dat bedrijf ging door. Zijn vrienden waren gewoon aan het werk. Dus hij ging op maandag zijn motor poetsen. Op dinsdag in Scheveningen een ijsje eten. Op woensdag op de koffie bij zijn moeder. En na een half jaar had hij zoiets van wat ga ik doen? Die verveelde zich letterlijk helemaal de tandjes, om zo maar te zeggen. Ja, die, het viel me eigenlijk zwaar tegen in dat hij geen drive had of geen doel of geen missie. Dat viel helemaal weg. Dus uiteindelijk is hij weer een nieuw bedrijf begonnen zonder de stress en de pressure.
Ja.
En dat is eigenlijk ook een beetje wat jij nu doet. Want jij doet van alles.
Ja. Nee, ik merkte dat ik werk eigenlijk gewoon heel leuk vind. Ik vind het gewoon leuk om die dingen te doen. Ik heb wel de learnings van mijn bureau destijds, van wat ik niet wil.
Ja.
Die heb ik heel duidelijk geprobeerd op te schrijven, te noteren, dat ik het niet ga vergeten. Want ik weet ook wel dat op een gegeven moment app dat
verwaterd.
Weg. De negatieve dingen.
Wat, noem maar eens twee.
Het soort van anders doen dan ik eigenlijk zou willen. Dus ik denk dat ik wel veel meer mijn eigen persoonlijkheid zou willen in mijn nieuwe business. Mm. Dus ik denk dat ik een beetje heb gevormd naar hoe klanten en
wat de markt verwacht.
Precies. Ja. Wel, ik denk dat we wel een klein beetje eigenzinnig waren, maar ik denk dat het veel meer nog had gekund.
En authentieker.
Dat weet ik nu, dat ik dat veel belangrijker vind dan en dat dat ook veel meer oplevert. Dus nog meer mijn eigen smoel laten zien in die zin. En tweede, wat ik niet wil is te druk maken. Dus ik merkte dat ik wel echt me om elk detail druk maakte. Om alle mensen die ik in mijn team had, maakte ik me zorgen, zeg maar. Mm. Dat wil ik veel relaxter doen. Dus ik wil mijn leven anders indelen dan ik het toen had. En wat vrijer voelen in mijn hoofd.
Ja, dus niet je team op één, maar jezelf op één.
Nee, ik zal altijd mijn team op één zetten. Dat blijft altijd.
Oh ja?
Maar dat is hoe ik in het spel zit.
Ja. Omdat samen kom je verder.
Nou, ik geloof wel in mijn rol als leider of als degene. Ik zie mezelf een beetje als een soort van aanvoerder van het team. En ik werk ik moet zorgen dat zij goed hun werk kunnen doen. Dus ik ben ondersteunend daarin. En het draait dan niet om mij, maar het gaat om hun. Dat is hoe ik graag werk en hoe ik mijn team altijd heb geleid.
Okay.
Dus dat zou ik er altijd in houden.
Ja. Ja. Nou, dat is mooi eigenschap. Weet je, als je daar goed in floreert en je team daarmee goed kan faciliteren, zodat zij het beste resultaat voor je klant kunnen creëren, dan is dat super mooi, toch?
Ja, het ondersteunende, dienstbare, dat past me wel. Dus dat wil ik niet kwijtraken. Maar het is meer de zorgen om elk klein detail wat meer vrij laten van alles. En ook mensen wat vrijer laten dan ik toen deed. Maar dat weet ik nu, maar dat wist ik toen nog niet.
Nee, live and learn, hè?
Zo is het.
Ja, mooi. Want ik onderbrak je eigenlijk midden in je verhaal. Welke richting koers je nu meer op af?
Ik blijf een beetje terugkomen op het punt dat ik echt knetterveel ideeën heb altijd. Ik ben echt veel te veel dingen. Ik heb altijd een backlog bijgehouden met allemaal ideeën. En ik wist dus niet zo heel goed wat nu het vervolg zou moeten zijn. Mm. En ik heb nu geleerd om het toe te laten om gewoon heel veel dingen te proberen nu. En te kijken wat blijft plakken. Mm. Dus als ik kijk naar de toekomst, dan is dat iets wat ik nu de afgelopen tijd heb gedaan. Om te zorgen om er een beetje duidelijk te krijgen van hoe ik dan de toekomst wel zou willen.
Ja.
Ik weet wat ik niet wil. En dat is de situatie die ik net onder andere schetste. Maar waar naartoe? Nou, dat is gewoon een deel experimenteren nog.
Hmm. Hebben de afgelopen jaren dan dingen opgestart waar je al mee gestopt bent?
Ja. Ja, ik heb...
En waarom ben je er dan mee gestopt?
Nou, sommige dingen ben ik opgestart en waarvan ik eigenlijk al wist van... Nou, dit gaat het sowieso niet zijn.
Mm-hmm.
Maar ik ga het gewoon proberen. Gewoon proberen mm-hmm. en dan ga ik alle learnings daaruit trekken... en kijken van wat ik daaruit wel tof vond.
Ja.
En er zijn natuurlijk ook dingen in mijn lijstje... die ik nog niet heb opgepakt of niet gedaan heb. Maar voor mij gaat het nu even niet zozeer omdat het een business is... waar een mooie marge op te pakken is en mm-hmm. iets groots omheen te verzinnen... Gaat mij nu echt om iets wat intrinsiek gewoon echt een vuurtje opwekt.
Ja, mooi.
Wat ik gewoon echt gaaf vind.
Ja.
En ik ben die dingen dus gewoon gestart.
Ja.
Om te kijken van hoe het is. Ik heb een andere webshop in conserva's. Spaanse Portugese conserva's gehad. Nou had ik dus de business case niet goed genoeg doorgerekend. Want die marges waren zo dat ik zat pakketjes in te pakken. Dat kostte meer geld en tijd dan dat het op zou leveren. Maar ik heb er superveel uit geleerd. En zo heb ik dus wel wat meer projecten gedaan die gewoon waarvan ik eigenlijk van tevoren al is van dit gaat het niet voor de komende 30 jaar zijn.
Nee.
Maar ik ga het gewoon proberen.
Gewoon leuk om te doen, om geprobeerd te hebben ook.
Ja, ja. Ik probeer te omarmen dat ik het nu mag proberen.
Ja, ja. Nou ja, veel mensen hebben dan een idee van een webshop. Nou, ik heb in het verleden meerdere webshops gehad. En sommige dingen weet je pas... op het moment dat je ze meemaakt. De bewerkelijkheid van een webshop is groot. Daarom zijn er ook fulfillment centers. Kilometers lange rijen vol waar producten van anderen liggen. Zodat jij kan doen waar je goed in bent. En pakketjes inpakken kan soms heel meditatief zijn. Maar als je ergens naartoe moet en het is 5 voor 6... en je moet eigenlijk om 6 uur weg en er komt nog een order binnen... en voor 6 besteld, morgen in huis, weet je, dat legt ook een bepaalde druk en verantwoordelijkheid op zich neer.
Ja.
En wat ook meteen weer ruimte wegneemt. Wat vaak, je weet het pas als je het voelt.
Ja, zeker. Ja, het grappige is, ik had een online marketingbureau, dus ik was al mensen aan het adviseren op het gebied van online marketing. En dat waren ook mensen met een webshop. Maar ik heb zelf nooit een webshop gerund. En nu heb ik dus wel die ervaring van hoe dat is. En je zegt fulfillment. Ik had het eerst extern liggen.
Mm-hmm.
Fulfillment partij. Ik denk, dan kan ik mooi focussen op het ene. Ik heb dat teruggetrokken om er juist weer van te leren. Van oké, hoe werkt dat proces nou met inpakken, verzenden, et cetera. Zodat ik ook precies weet van wat ik verkoop en naar een klant toe stuur.
Ja.
En daar heb ik wel echt heel veel dingen uit geleerd. En dat vind ik wel heel vet aan deze soort van experimentele fase nu.
Ja, ja, ja. Jij hebt, ik weet dat jij bent echt koning journaling. Jij journalt boven gemiddeld, om zo maar te zeggen. Dat is een manier voor jou van processen verwerken en dingen helder krijgen. Supermooi om te zien hoe je dat doet. En daar heb je zelfs een eigen journal van gemaakt. En dat is ook gewoon... te koop waar je eigenlijk de hele journalingreis hebt geoptimaliseerd in een supermooi boekje, journalingboek.
Ja, ik merkte tijdens mijn ondernemersreis eigenlijk dat ik ben iemand die, ik leef in mijn hoofd. Ik ben niet zo'n hele grote prater, maar ik leef heel erg in mijn hoofd. En mijn hoofd gaat gigantisch hard.
Mm-hmm.
Ik denk dat de meeste mensen mij zouden omschrijven als een rustig iemand, maar in mijn hoofd is dat niet zo. En toen zei iemand tegen mij van probeer eens te journalen en op te schrijven, et cetera. Nou, toen ben ik daar gewoon mee begonnen. Dat vond ik echt een verademing.
Mm.
En toen ben ik ook wat verschillende van die formats gaan proberen, et cetera. Maar ik merkte dat heel veel van die dingen ver afstonden van mijn belevingswereld als ondernemer.
Ja.
En toen dacht ik, laat ik mijn eigen conceptje maar eens bedenken. En dat heb ik zelf jarenlang gedaan op die manier.
Ja.
En toen ik mijn business had verkocht, dacht ik, nou, dan ga ik dat ook gewoon even op de markt zetten. Omdat ik denk dat het ondernemers echt kan helpen die daar nog niet mee zijn begonnen, om dingen op te schrijven, om daar een bepaalde werkwijze of patronen in te krijgen.
Ja.
En dat is uiteindelijk iets waar ik wel trots op ben. En dat draait nog steeds.
Ja. Ja. Guram heet dat toch?
Ja, getguram.com. Daar staat
Getguram. Ja, supermooi. En wat levert journaling jou op?
Nou, wat ik zei, ik leef heel erg in mijn hoofd. Dus mijn hoofd is één grote, ik noem het altijd een soort pingpongtafel die de hele tijd heen en weer gaat. En journaling werkt voor mij echt dat het een soort van rust geeft. Ik kan opschrijven wat mijn gedachten zijn. En zodra ik het opschrijf, is het opeens helder. Daarvoor was het een chaos. En precies hetgene wat ik in mijn hoofd heb, schrijf ik op. En dan wordt het helder. En ik vind de grootste learning nog, als ik nu mijn journals van alle jaren dat ik het doe teruglees, daar haal ik zo ongelooflijk veel uit. Heel veel patronen, maar ook learnings die ik toen opdeed, die ik gewoon niet wil vergeten. En die ik nu af en toe gewoon terugbladen en me dat weer eventjes op de plek zet van waar ik eigenlijk zou moeten zijn.
Nee,
dus het brengt heel veel balans.
Nou, mooi man. Ja, mooi. Uit je hoofd, op papier, weet je wel. Het verwerken, het processen van ideeën door iets letterlijk op papier te zetten, zet je het ook vast in de stof. Want het is tastbaar. Ja. Het is na te lezen wat je zegt.
Ja.
Nou, mooi man. Nou weet ik dat jij onlangs ook zelf bent gestart met een eigen podcast.
Ja.
Als ik me niet vergis, de Superblij podcast.
Team Superblij.
Oh, Team Superblij zelfs. En jij richt nu voornamelijk op B2B. En wat drijft jou om specifiek met B2B te werken? Want ik vroeg jou voor Anahata Center, vroeg ik jou van joh, kan je eens kijken naar die klantreis? Is het helder? De user experience? Toen zei je, ja, dat is leuk, maar dat is B2C en ik speel net even een ander spelletje nu.
Ja.
Wat maakt dat jij specifiek voor B2B hebt gekozen?
Nou, deels is dat natuurlijk mijn eigen ervaring. Dus ik kom uit B2B, daar heb ik gewoon het meeste raakvlak mee. Maar ik geloof vooral, wat ik met Team Superblij doe, is echt op zakelijke klanttevredenheid richten. Dus bedrijven helpen om klanttevredenheid omhoog te krijgen. En ik geloof dat in B2B, dat je gewoon een enorme kans hebt. Nou, we hadden het net over webshops bijvoorbeeld. Nou, als je een webshop hebt, dan heb je duizenden klanten. Mm. Het is heel moeilijk om daar persoonlijke aandacht op te richten.
Mm.
En mijn learning van de afgelopen jaren in mijn experiment is dat ik het zachte deel van zaken doen, vind ik heel mooi. En het zachte deel is echt menselijke connectie bouwen. En in B2B heb je de kans om zo'n connectie te bouwen. Dus dienstverleners, die hebben niet duizenden klanten. Ja, als ze dat wel hebben, is ook een groot team. Dus, maar in principe heb je een portfolio wat behapbaar is om persoonlijke aandacht te geven. En ik vind dat mooi in combinatie met bijvoorbeeld hospitality en psychologie.
Hmm.
Om klanten echt heel blij te maken. En dat is de reden waarom ik B2B een mooie en interessante tak van sport vind.
Nee, maar dat is eigenlijk een zakelijke relatie bouwen die verder gaat dan een zakelijke relatie.
Ja, het is een relatie, maar dan zit je heel erg op het menselijke vlak. Maar het is ook de klantreis. Je noemde het net eigenlijk al. In principe is een klantreis, als je het B2B ziet, is het vaak best wel vlak. Dus er zit af en toe wat piekjes in, wat dalen in. Maar dat maak je ook heel vervangbaar. Dus inwisselbaar eigenlijk als bedrijf. En als jij je klantreis nou zo inbouwt dat daar die piekjes net wat omhoog gaan in de klantreis. En de dalen bedoel ik. En de pieken, dat je daar gewoon echt iets moois van maakt. En af en toe wat ik noem wauw-momenten, dus echt een verrassing. Is eigenlijk iets absurds doen voor klanten. Ja. Ja, dan ga je fans krijgen.
Ja.
En dat is dan ook mijn doel, om uiteindelijk B2B dienstverleners te helpen om superfans te maken.
Ja. En dat doe je gewoon hier vanuit Spanje?
Ja.
Maar je richt je wel op de Nederlandse markt?
Ja, ja. Ja, ik vermerk, ik heb het ook een tijd, dus ook in mijn experiment, het Engels geprobeerd.
Ja.
Ja, ik moet het gewoon in mijn eigen moedertaal doen. Dan kan ik veel beter mijn gevoel erin leggen.
Ja. Nou ja, ik Wij hadden zakelijke trainer, ons trainingsbureau, Suzanne en ik. En dat hebben we vorig jaar april hebben we dat verkocht. Omdat ik wel merkte dat de afstand na 3 jaar hier wonen tussen mij en de Nederlandse markt anders werd. Laat ik het zo zeggen. Ja. Wij trainden ook bedrijven, maar dan op teamniveau als in soft skills, communicatie, leiderschap, samenwerken, dat soort, die richting. Ja, en op een gegeven moment, en dat klinkt een beetje oneerbiedig, maar raakte mijn connectie met Nederland raakte anders. Dus het gesprek bij de koffieautomaat, ja, I couldn't care less. Dus er kwamen problemen voorbij in het team, werden besproken, Robert, wat vind je ervan? En dan dacht ik van ja, mijn koers is veranderd en ik merk dat ja, het me eigenlijk gewoon letterlijk niet meer zoveel boeit. Ja, ik kan het anders zeggen, maar dit is gewoon heel eerlijk. Het boeide me op een gegeven moment gewoon niet meer. En dan stroomt de energie eruit. En dan merkte ik gewoon letterlijk dat de afstand tussen Spanje en Nederland en de cultuur, het verschil tussen cultuur, waar die Spanjaarden wel temperament hebben, maar wel ook relaxter zijn in andere dingen. Weet je wel, het gaat organischer in plaats van dat er aan getrokken wordt. Herken jij dat in jouw werkwijze dan? Als jij met een bedrijf op reis gaat, jouw contact daarmee, kom jij dan ook wel eens in ja, stukken tegen dat je denkt van ja.
Ik moet eerlijk zeggen dat het gesprek bij de koffieapparaat heb ik nooit interessant gevonden. Ik ben daar ook slecht in, dus dat is in die zin mis ik daar de connectie sowieso al.
Ja. Maar je drinkt wel koffie?
Ik drink wel koffie, alleen het small talk, daar ben ik sowieso niet zo goed in. Dus nee, ik denk dat het juist door die afstand misschien wel wat heeft. Het brengt ook weer wat.
Dus ik een ander perspectief.
Ik zit niet meer in die rat race zoals zij wel zitten. Dus ik kan dingen ook van een klein beetje een afstand zien. Hetgene wat ik nu doe, moet ik vooral veel verdieping zoeken. Dus ik ben veel aan het lezen, experimenteren. Inspiratie zoeken bij van alles en nog wat. Mm-hmm. En dat kan heel goed juist doordat ik op afstand zit. Doordat ik niet ingezogen word van hoe het allemaal daar gaat, et cetera. En ja, ik heb ook een tijd nu freelancers geholpen die een agency wilden opstarten. En dat deed ik ook allemaal van afstand. En dat is prima te doen vanuit hier.
Ja.
En, dus ik mis niet echt die connectie op dat vlak, denk ik.
Nee. En de... hoe wilde ik dat nou vragen? De ruimte die de verkoop van jouw bedrijf heeft opgeleverd, is dat dan dat je letterlijk de speelruimte nu voelt om ja, dat soort dingen te kunnen doen zonder dat er een bepaalde noodzaak is?
In principe wel,
ja.
Want die is er.
Ja.
In mijn hoofd werkt het nog niet helemaal dat ik dat mezelf gun. Dat heb ik wel moeten leren en daar ben ik nog steeds mee bezig.
Ja.
Want in mijn hoofd, in mijn programmaatje, hoe ik geprogrammeerd ben, is het toch wel echt, je moet draaien, je moet omzet draaien, et cetera. En het jezelf gunnen om te experimenteren, zoals ik het nu dan maar noem, dat heb ik wel moeten leren.
Ja. Kan je wel een lekkere Spaanse lunch doen van 2 tot 4? Of is dat lastig?
Heb ik in het begin dus wel heel veel gedaan, dat ik dat echt deed. Mm-hmm. Met wijntje erbij, alles gewoon, maar doe ik nu niet meer. Ik gun mezelf niet meer. Af en toe betrap ik me erop dat het wel even moet op de rem moet trappen.
Ja.
Dus ik merk het ook met als ik mijn zoontje naar school breng 's ochtends, wij moeten altijd een kwartiertje lopen.
Mm-hmm.
Ik betrap me er soms op dat ik harder loop dan de rest.
Terug?
Of heen en terug. dat ik mensen aan het inhalen en dan
even, die Spanjaarden lopen ook wel serieus langzaam.
Dat is lekker hoor. Als je met dat tempo meeloopt, heerlijk.
Ja, ja.
Maar dat zit toch in je systeem.
En een koffertje onderweg?
Dat doe ik wel.
Oké. Okay.
Ja. Ja, nee, ik heb regelmatig, wat ik net zei, dat ik moet lezen, denken en dat soort dingen. Dat vind ik leuk om te doen. Dat vind ik leuk aan hetgene wat ik nu doe.
Ja.
En dat kan ik ook heel goed op een terrasje ergens in het zonnetje met een espressootje erbij. Dus.
Ja, daar hoef je niet voor in een kantoortuin te zitten.
Zeker niet. Nee, gelukkig
niet. Nee. Jezelf ook wat ruimte gunnen en doen. En stel nou dat je die tent niet verkocht had, hè? met de wetenschap van nu, hè, en dat is achteraf is dat altijd mooi praten. Maar stel je had er, weet ik veel wat, 2 of 4 of 6 ton, ik weet niet over welke bedragen. Maar stel je had er gewoon een significant bedrag extra de man aan over kunnen houden. Als je dat nu weet, denk je dan van shit? Of denk je van, ah, heerlijk, de speelruimte dat ik mezelf vrijgespeeld heb, die is heerlijk.
Nou, vooral dat laatste, want dat ik dan een groter huis had gehad of een nog duurdere auto, of wat, dat interesseert me maar heel weinig. Ja. Ik vind de ruimte en de gemoedstoestand dat ik weet van, het zit goed zo, in het allerergste geval, wat kan me heel erg gebeuren.
Ja.
En die druk van die business bouwen en dat die druk weg hebben, dat is heel veel waard. En
of is dat een rijkdom?
Denk ik wel, ja. Ja. Nee, zo ervaar ik het wel. En, soms vergeet je dat een beetje.
Mm-hmm.
Maar ik denk dat het af en toe dat besef wel belangrijk is. Dat het is wel rijkdom.
Ja. Dat is mooi. En dat is eigenlijk dus niet te koop. Behalve dan het besluit nemen van het is misschien financieel niet het meest optimale moment om de exit te maken of om de verkoop te maken. Maar als ik alles optel, dan krijg ik er iets voor terug wat, ja, in tijd is niet te koop. Tijd is niet bij te drukken, tijd is niet te creëren. Het enige wat je kan doen is jezelf vrij spelen.
Ja.
Want de tijd blijft gelijk. En die is niet met centen te kopen of te betalen.
Nee, dat is ook wat je zei er straks. Van, wanneer is genoeg? Wat is genoeg? Welk punt is genoeg? En als je dat punt ook eens opschuift, de tijd gaat ook mee.
Ja.
En mijn ervaring is, ik heb het niet slecht. Het gevoel van met minder en met gewoon relaxed gevoel kunnen leven, dat is echt zoveel waard. Dat is, daar had ik geen paar ton bij extra nodig gehad.
Nee. Nou, mooi man. Het is wel zo dat sommige mannen zijn zo vereenzelvigd met het bedrijf dat op het moment dat ze die exit maken, verkopen ze een stuk van zichzelf. Ja. Daar valt een stuk weg. Er is een stukje verpersoonlijking met het bedrijf. Wat maakt dat de keuze niet gemaakt is. Zou jij voor een man die de optie heeft om eventueel te verkopen, eerder dan het gestelde doel, heb jij een ding die je hem mee zou kunnen geven wat je weet uit de ervaring, maar vooraf niet met je kop kon bedenken?
Nou ja, het gat, het zwarte gat, of hoe je dat net noemde, dat had ik echt zwaar onderschat. Mm. Dus het feit dat ik verkocht en dacht van nou heb ik alle rust en vrijheid die ik me ooit had willen en ik had zoveel plannen. Maar dat je dan beseft hebt van wat ik nu mis en de vereenzelviging met het business. En dat had ik heel erg.
Ja.
Dus ik merkte heel erg dat ik een bepaalde rol had. Voelde ik me super comfortabel bij.
Mm.
Hoe ik met mijn team was, mensen hier om me heen. Had ik een geweldig team om me heen. Het zat helemaal in een soort van machine die helemaal werkte. En erin, waar eigenlijk gewoon perfect was. En dat is opeens weg. Mm. En je maakt het misschien wat mooier dan het is. Dat je denkt van dat is dan weer geen druk meer, et cetera. Maar dat deel moet je niet onderschatten. Dat heeft tijd nodig om daar een plek in te vinden, een nieuwe rol. En hoe ik het ervaren heb, is dat je jezelf echt moet herontdekken.
Dus wie ben ik?
Wie ben ik? Wat wil ik? Waar ben ik goed in? En ja, want je, die rol, dat is wat bij mij in ieder geval altijd om draaide. Dat was wie ik was.
Maar ben jij in die positie? Ben je in die positie van bedrijfseigenaar gekomen vanuit dat je daar naartoe wilde of dat het je overkwam? Want heel veel ondernemers die denken van mooi eigen bedrijf, heb ik mijn eigen tijd in delen en dit. En dan gaan we bouwen en dan gaan we doen. En op een gegeven moment zitten ze eigenlijk soort gevangen in hun eigen web.
Ja.
In een systeem door hunzelf en medewerkers gecreëerd. En daar draai je iedere week daar rondjes in. En ja, daar zitten ze dan in vast. Is het voor jou vergelijkbaar? Vond je het leuk om die internetbusiness uit te bouwen? Of was dat echt gewoon, dit vind ik super tof, dit ga ik doen? En de rest overkwam je. En toen was het wel lekker dat je eruit kwam. Of was het echt de bedoeling dat het bedrijf zo ging?
Nou, ik wilde altijd ondernemen. Dus ik wilde altijd, en online marketing was toevallig het vakgebied waar ik inrolde en echt super tof vond. En de business, hoe ik het samen met mijn compagnon heb opgebouwd, was helemaal niet om geld te verdienen. We hadden zoveel harder kunnen groeien als we andere keuzes hadden gemaakt. Mm. Dus het was echt gebouwd rondom hoe wij als personen waren. Dus in die zin zat ik ook niet heel erg in een web vast of zo. Omdat wij onszelf altijd heel veel vrijheid hebben kunnen veroorloven of kunnen bouwen. Ze had nooit het geld van de bank geleend. Dat soort dingen. Gewoon alles gewoon op eigen kracht gedaan. Nooit afhankelijk van anderen geweest.
Dat is ook al vrijheid, hè?
Dat is zeker vrijheid. En dat heb ik ook zo ervaren. En dat weet ik ook van andere ondernemers die dat anders hebben. En hoeveel druk dat wel niet met zich meebrengt. Dus die ervaring heb ik dus niet. Dus daarin is het wel een beetje zo overkomen. Dus ja, om maar te zeggen dat ik vast zat, dat is niet helemaal het geval bij mij.
Maar nee. Je had het wel gewoon lekker naar je zin.
Ik had het heel prima naar mijn zin en ik had het ook echt nog wel even door kunnen zetten. Mm. Maar het vuurtje voor het vak zelf was wel wat aan het uitdoven. Mm. En ja, dat is voor mij de grootste drijfveer. Dat ik echt vuur moet hebben voor hetgene wat ik doe. Want anders, ja, ik zei het geld, dat vind ik fijn, maar dat is niet mijn hoofdmodus. Ik moet het echt tof vinden wat ik aan het doen ben. Ja. En dat begon langzaam maar zeker wel wat af te zwakken.
Ja, nou ja, gezien je leeftijd is dat wel een soort cyclisch patroon wat je vaker tegenkomt. Zo midden 30, richting 40. Verschuiven interesses, zijn vaak kinderen, relaties veranderen en dan komt er een andere behoefte. Ja. Dus dat is dat, ja, dan wordt er vaak een nieuwe richting gezocht of loop ik het pad nog wat ik wil lopen? Dat is dan een vraag die wel eens boven komt drijven. Ja, nou ja, gezien de hele AI-ontwikkeling die er is in internet, marketingland, landschap, is misschien niet eens zo'n hele verkeerde zet geweest.
Ja, het
geeft kansen en bedreigingen.
Nee, zeker. Het landschap daarin is compleet veranderd. En dat, ik denk voor het type business wat wij hadden, dat het juist kansen zou bieden. Mm-hmm. Omdat wij heel erg wel op het persoonlijke en samenwerkingsvlak zitten. En dat is iets wat met AI is. Uiteindelijk is dat gewoon een ondersteunend iets om het werk gedaan te krijgen. Dus in die zin, ja, ik denk dat we ons daar prima mee hadden kunnen bewegen.
Ja. Ja, nou ja, de verkoop heeft jou in ieder geval op persoonlijk vlak ruimte en tijd geboden om daar te kunnen ontwikkelen en daar te groeien ook als mens. Wat je graag wil. Want daar zit een bepaalde wens bij jou, waar je nu ook met je podcast, zichtbaarheid, hoorbaarheid, kennis delen, waarde bieden. Waar je volgens mij wel meer de ruimte voor hebt dan dat je dat kon doen in je vorige functie.
Ja, en dat heeft ook deels te maken met die verdieping die je kunt zoeken nu. En iets wat ik nu op dit moment echt super tof vind. Echt heel gaaf vind om in te verdiepen. En dat had ik minder in mijn vorige vakgebied uiteindelijk. Ja. In het begin wel. Maar na 15 jaar is dat wel een klein beetje weggehebt.
Ja. Dus meer leiding geven aan anderen, waar je nu meer leiding geeft aan jezelf misschien?
Ja, aan de innerlijke kant, zeg maar. Ja. Ja, dus de echt waar ik geïnteresseerd in ben, daar verdieping in zoeken. Dat is wat ik nu als vrijheid ervaar en echt super vet vind dat ik dat kan en mag doen.
Ja, mooi man. Ja, dat is een heel mooi bruggetje naar de vaste vraag in de podcast. Wat is bewust leiderschap voor jou dan?
Ja, dat is een hele mooie vraag. Nou, als ik leiderschap dan kijk ik even naar mijn team, wat ik net ook al zei, daar voelde ik leiderschap voor. Mm-hmm. En mijn beeld bij leiderschap is een ondersteuning. Ik ben in dienst van het team, zodat zij kunnen presteren, hun dingen goed kunnen doen. Daar bewust mee omgaan, dat is voor mij echt wel de kern voor hoe ik graag een leider zie. En ook zelf heb ervaren in toen ik nog zelf werkzaam was.
Ja.
En zo hoop ik dan ook richting mijn zoon bijvoorbeeld te zijn als leider daarin.
Ja, nee, maar dat is mooi, weet je wel. Jij bent geen top-down vader, om zo maar te zeggen.
Nee, ik sta in dienst van. En dat vind ik helemaal prima.
Ja, ik zie jou meer als leraar met je zoon. Meer het voorleven en het samen doen dan het vertellen hoe het moet.
Ja, nee, dat past mij veel beter, ja.
Hoe is het vaderschap voor jou?
Ik vind het heerlijk. Ik heb een super fijn ventje thuis lopen. Dus ik zeg wel eens tegen mijn vrouw, wij hebben het zo makkelijk. Want hij is zo leuk. Nee, ik vind het heerlijk.
Hoe oud is hij?
Hij is 9.
Oké. Dat is wel mooi, want dan dat is een beetje de shift van de moeder naar de vader, naar de buitenwereld. Waarschijnlijk ook wat meer met vriendjes georiënteerd. Een beetje spelen, een beetje doen. Misschien een dagje met jou op pad.
Ja, hij is super nieuwsgierig. En dat heeft hij dan misschien niet helemaal van een vreemde, want dat heb ik en mijn vrouw heeft dat ook.
Ja.
En dat is leuk, we gaan lekker samen de verdieping zoeken. Hij vindt het zelfs leuk om naar een museum te gaan, dat soort dingen.
Oh, ja.
Dat vindt hij mooi.
Oh, serieus?
Ja. Ja.
Oké. Ja, dan moet ik mijn boys niet mee naartoe nemen.
Die van mij vraagt er ook niet om.
Nee, ja, mooi. We waren naar Zaragoza en daar hebben we een hele mooie kathedraal, heb je daar staan. En van buiten en van binnen mooi. De boys die wilden... Die hadden het van buiten al wel gezien. Dus een rondje naar binnen zagen ze niet helemaal zitten. Maar die van jou vindt het wel helemaal te gek.
Ja, die vindt dat echt... in Zaragoza, dat is een brandweermuseum, heb je daar uren rondgekeken. Dat doet hij het liefst.
Ja, mooi. Ja. Nou weet ik dat jouw vrouw, die geeft 1-op-1 excursies in Barcelona.
Ja.
Dus als je dit nou luistert en je wil een hele toffe excursie en dan niet in een dubbeldekkerbus rondgereden worden, dan check dan. Wat moet je dan checken?
Barcelona met Marta.nl.
Met Marta. Zit daar ook dat nieuwsgierige in dan? Dat rondleiden, ja. Delen jullie dat?
Ja, absoluut. Zij vindt geschiedenis en dat soort zaken vindt ze heel erg mooi.
Mm-hmm.
En zij is geboren en getogen in Barcelona en zij leest daar heel veel over. Onze bibliotheek zit helemaal vol met boeken over de geschiedenis van Barcelona en Nederland ook trouwens. En ja, dat delen wij echt samen. Ik heb een andere interesse met qua verdieping, maar zij vindt dat echt heel erg mooi.
Nieuwsgierigheid.
Ja.
Ja, mooi. Ja, superleuk. De mensen die ik ken die bij haar een tour hebben gedaan, zijn razend enthousiast. Dus als je Barcelona op een andere manier wil zien, dan is dat een warme aanbeveling. Zelf wil ik het ook nog een keer doen met de boys. Misschien dat zij dan ze kan enthousiasmeren om een ander rondje te doen dan alleen op het voetbalstadion van Barcelona.
Ja, dat komt vast wel goed.
Ja, er is nog zoveel meer te zien. Ja, mooi man. Je begon eigenlijk het gesprek. Ja, ik hoef niet terug. Wat brengt dat Spaanse leven je dan? Wat is voor jou nou echt een significant verschil tussen hier en daar?
Ik kan het eigenlijk niet zo goed onder woorden brengen. Maar ik merk heel erg dat... ik ben al 20 jaar met mijn vrouw. En ik kom hier dus ook al 20 jaar uit. Ik merk dat als ik het vliegtuig uitstap in Barcelona en door die stad rijd, dan voel ik gewoon... Ik zie die bergen, de lucht, de geur, et cetera. Ik voel me gewoon thuis.
Mm-hmm.
Of het nou de cultuur is, het eten, de mensen. Ik weet het niet helemaal, maar ik voel me hier gewoon echt helemaal... Ja, ik hoor hier gewoon. Zo voelt het helemaal.
Ja, je voelt je senang hier.
Ja, echt het helemaal tot rust. En ja,
mm-hmm.
Daarom, ik mis Nederland niet in die zin dat ik daar mezelf ooit nog zie wonen.
Nee.
Maar goed, zeg nooit, maar...
Voor nu in ieder geval niet.
Nee,
mooi man. Heeft de relatie met jouw vrouw veranderd? Verkoop van je bedrijf, verhuizing naar een ander land, zij terug naar de roots?
Ja, de rolverdeling is wel anders geworden in de zin van zij... Zij maakte haar tijd ook wel echt vrij om mij de ruimte te gunnen om mijn business te draaien zoals ik het moest draaien.
Mm-hmm.
En nu kan ik dat een beetje andersom doen. Dus zij geeft nu tours dan in Barcelona. En dat betekent dat ik thuis blijf, zodat ik voor die kleine kan zorgen. Of kan zorgen, dat is een beetje een raar woord, maar in ieder geval kan ophalen en de ben voor wanneer hij me nodig heeft.
Ja.
Dus in die zin, die rol is een beetje geshift en dat is eigenlijk wel mooi. Ja. En zij kan dan helemaal haar verdieping zoeken daarin. En dat is het voornaamste wat er veranderd is daarin, denk ik.
Ja, mooi. Maar dat, is dat meer een balans dan?
Nee, het is denk ik vooral een andere manier van invullen van je dag of van je rol.
Ja.
Ik weet niet of het balans is.
Mm.
Maar vooral dat je allebei een andere, andere mindset, een andere verdieping kan zoeken dan je voorheen had.
Ja. Ik vind het wel leuk, want sommige mannen vinden het... Dan hebben ze de tijd om kids van school te halen. Maar dan weten ze niet hoe ze ermee moeten spelen, ophalen, brengen, een gesprek.
Ik vind het heerlijk dat ik dat kan. Ja. Dus ik voel me wel bevoorrecht dat ik die tijd met hem kan spenderen. En ik weet ook, hij is nu 9, dus over een paar jaar hoeft het allemaal niet meer van hem.
Nee. Dus, de meeste tijd samen heb je er al op zitten, hè, precies, statistisch gezien.
In die zin is het alleen maar mooi en ik mag mijn handjes vrij dat ik dat mag doen. Dus ik vind het echt fantastisch.
Ja, en kan doen.
Ja.
Daar heb je jezelf dan mooi vrijgespeeld.
Dat is wel een van de grote bijkomende voordelen, ja.
Mooi man. Dank je wel voor dit leuke gesprek, voor je learnings en voor om je verhaal te delen, man. Dank je wel.
Ja, ik vond het leuk.
Mooi. Dank je wel.
Ja, dank je wel.
Vond je dit een mooi gesprek? Deel het dan en abonneer je op het Bewuste Leiders podcastkanaal. Zo mis je geen aflevering. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende keer. De Bewuste Leiders podcast wordt mogelijk gemaakt door Anahata Center. Retretes en trainingen in Spanje en Nederland. Kijk voor het actuele aanbod op www.anahata.center.